Dus ik wil graag met jullie lezen uit de Herziene Statenvertaling Jacobus 1 vanaf vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken. En traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is het meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van vrijheid en daarbij blijft, die zal omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk zalig zijn in wat of hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst van God de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren voor de wereld. Nou, in dit gedeelte staat er heel wat. En in de voorbereiding, want oorspronkelijk wou ik het hebben over tot daden komen. Oorspronkelijk was en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Dat was het doel. Maar ik was het aan het lezen en ik kwam erachter, dit is echt geschreven voor mensen die Jezus in hun hart gesloten hebben. Dit is niet voor mensen die Jezus nog niet in hun hart gesloten hebben. En daarom wil ik vanochtend ook beginnen, gewoon het evangelie weer te gaan uitleggen in de notendop. Dat we daar nog even doorheen gaan. Want wat Jacobus hier zag, Jacobus zag in deze gemeente verschillende dingen. Vier dingen heb ik even opgeschreven. En er waren mensen die niet vertrouwden op Jezus, maar vooral vertrouwden op hun rijkdom. En ze hoorden het ook van de woorden die ze in de Bijbel lazen, of die mensen spraken. Die hoorden ze alleen, maar ze deden er niks mee. En ze stonden bloot aan de verleidingen van de wereld. Nou, je kunt zo bedenken wat dat allemaal zou kunnen zijn. En ze lasterden andere mensen. Dat was dingen die Jacobus had gezien. En Jacobus is vrij duidelijk in zijn brief. Maar laten we eerst eens beginnen bij het evangelie, voordat we daarheen gaan. God had de hemel en de aarde gemaakt. Hij had het land, de vogels, de zee, dus iedereen wel bekend. En bij alles zei hij dat het mooi was. Hij had het mooi gemaakt. En hij maakte de mens. En de mens zei hij nog iets speciaals bij. En hij zei, ik heb de mens zeer mooi gemaakt. Het was de kroon van zijn schepping. God had het voor zich gezien dat de mensen op aarde zouden leven. En op de heerschappij over de aarde mocht voeren. Voor elkaar mocht zorgen, van elkaar mocht genieten. En s'avonds kwam, in de avondschemering kwam God. En ze spraken met elkaar en ze hadden het goed met elkaar. Maar God had ook een boom des levens en een boom van kennis van goed en kwaad had hij ook er neergezet. Zodat de mensen wel een keuze hadden om voor hem te kiezen of niet voor hem te kiezen. Want hij wou geen marionetten maken die maar over de aarde liepen en precies deden wat hij wou. Nee, hij had de mensen een eigen keuze gegeven. Maar hij had wel gezegd, niet van die boom eten. Want dan krijg je inderdaad het verschil tussen kennis en goed en kwaad, zul je dan gaan zien. Maar de mens die maakte de keuze onder de verleiding van de Satan, die het bijna helemaal goed had voorgesteld hoe het zou zijn. Ze zouden inderdaad de kennis van goed of kwaad zouden ze kunnen zien. Heeft hij hem verleid en de mens heeft zelf de keuze gemaakt om die vrucht te pakken. En op dat moment dat ze de hap van namen, Adam en Eva, stond er een breuk. Een breuk tussen God en Adam en Eva. Ze verscholen zich, ze trokken zich terug. Ze konden niet meer bij God komen, want God was heilig. De zonde was in de wereld gekomen. Er kwam een scheiding. De mens en God gingen uit elkaar. Het was een breuk die niet te overbruggen was. En de mensen leefden verder. Nou, dat is natuurlijk een heel stuk beschreven in de Bijbel. Maar tot God had besloten dat hij zoveel van de mens hield, dat hij zei, ik wil het niet langer aanzien. Ik wil dat mensen gered worden. Hele bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Hè? Al zo lief had God de wereld. Daar begint het mee. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Op een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar een eeuwig leven hebben. God koos ervoor, en Jezus koos ervoor om naar aarde te gaan. Om alle dingen, alle troep die wij gedaan hebben. Alles wat tussen God en ons instaat. Om het op zich te nemen. Alles. Niet 90%. Niet 95%, alles. Hij koos er van tevoren om naar de aarde te gaan. En voordat je geboren was, die beker die er lag, al leeg te drinken. Met jouw troep erin. Om zo jou, de breuk tussen God en jou te herstellen door zijn kruisdood. En jouw sores, jouw troep mee te nemen, zodat je kunt opstaan in een nieuw leven. Als je voor hem kiest. Hij zegt, Jezus, u bent mijn verlosser. En u bent de Zoon van God en ik geloof dat u alles voor mij hebt verzoend met God. Dan zegt Jezus, ja, dan ben je een kind van mij. En ik hoor het me zeggen, ik heb het zo vaak gehoord. En je bent een kind van mij. Niet zomaar een kind, je bent een geliefd kind van mij. Een kind waarvan ik hou. Waar ik door Jezus naar jou kijk en jou onbevlekt zie. En jou graag in het licht wil zetten, zodat je op deze aarde van betekenis mag zijn. Dit is in de notendop evangelie, of je dat wil aanvaarden. En soms voelt het niet zo, en soms is het, maar het is een weten. Het is een waarheid die in jouw leven mag zijn, als je voor Jezus kiest. Dit wil ik gezegd hebben voordat ik dan naar de tekst ga. En dan staat hier, leg daarom af, en dat is vers 21, leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid, en ontvang met zachtmoedig het u ingeplante woord dat u zielen zalig kan maken. Als je Jezus in je hart hebt aangenomen en beseft wat voor liefde die voor jou heeft. Wat hij voor jou gedaan heeft. Dus dat hij jou uit de dood heeft opgericht in het leven. Dat hij uit het donker in het licht heeft gehaald. En dat mag gaan landen. En uit die liefde van zijn woord gaat lezen dat hij van je houdt en je leven wil beter maken. Dan gaan zijn woorden in de Bijbel gaan betekenis krijgen. Dan gaan gebeden preken over hem. Alles wat met hem te maken heeft, krijgt interesse. En dat gaat groeien. Want ik geloof dat je, ook als christen, dat je bekeerd kunt zijn. En dat gewoon hele je leven gewoon totaal geen betekenis kan hebben. Dat klinkt misschien nu even heel hard. Maar dat ik bijvoorbeeld, want ik heb jaren zo geleefd. Ik heb jaren ben ik naar een kerk gegaan. Jaren geloofde ik wel, oké. God is zon gestorven en Jezus houdt van mij, dus ik hoor bij hem. Geliefd kind had ik niet helemaal aangenomen. Maar dat ging gewoon maandag tot en met zaterdag. Ik was met hele andere dingen bezig. Ik las even 2 minuten de Bijbel. Even bij tafel. Bidden deed ik eigenlijk niet, zo nu dan. Bij tafel ook wel, hè, als mijn ouders het opriepen. En dan ging ik zondag weer naar de kerk. En dat was ongeveer mijn heilige dagje of zo. Dan kon ik alles weer een beetje opruimen. En ik had heel veel ik had wat zondag gedaan. Dus ik had allemaal minnetjes. Zondag ging ik weer wat dingetjes doen. Kreeg ik weer plusjes. En ongeveer kwam ik, voelde allemaal weer goed. Ging ik de week en dan ging ik weer naar beneden. En dan kreeg ik weer een zondag. Maar ik geloof dat het nu anders is. Want ik geloof dat ik in die tijd nog niet echt de keuze voor Jezus had gemaakt. Maar toen ik ervaring met Jezus had en zijn liefde in mijn hart begon te ervaren, gebeurden er andere dingen. Ik kreeg honger naar het woord. Ik wil weten wie Jezus was. Want ik geloof niet dat Jezus ons regels en wetten geeft. En profetieën om ons te pijnigen. Of om ons te zeggen, wat je dit doet, dat je dan bij God komt. Nee, God begon anders. God zegt, je bent al geliefd kind van mij. En daarom mag je dingen voor mij gaan doen. Daarom mag je groeien. Maar wel uit het bedje van liefde. Je gaat niet eerst dingen doen en als je dat allemaal gedaan hebt, dan hou ik van jou. In de hele wereld werkt het ongeveer zo. Als jij gewoon goede dingetjes doet en een beetje voor de zicht, een beetje goed, dan denk je, dat is een leuke, goede gozer. Maar als er wat aan het licht komt, dat je denkt van dat hoort niet bij hem, en dat is slechtheid, dan denken mensen altijd, ja, oké, dat is Roelof. Nou, hoi. Weet je wel, dan loopt het al snel omheen. Maar in Jezus Koninkrijk is het anders. Jezus kiest van tevoren al, voordat wij ons geboren waren, dat hij wist dat wij fouten gingen maken, hij wist dat we op onze muil gingen, zei hij al van ik hou van jou en kies onvoorwaardelijk voor je. Dit is heel belangrijk om te weten. En dan worden deze woorden, de regels die God geeft, wetten, profetieën, mensen die jou misschien een beetje bijschaven, een beetje schuren, een beetje sturen, worden dan belangrijk. Omdat je weet dat je uit de liefde voor jou, dat je weer in het licht en een mooie mens mag worden. En dan mag je het woord onderzoeken. En er wordt hier ook beschreven hoe dat dan niet de bedoeling is. Maar ik wou het graag een beetje omdraaien. Ik wou eens uitleggen hoe het wel de bedoeling is. Want net waar ik zei, soms was ik maar 2 minuten in de week met God bezig. Of misschien 10. Maar God zegt in het woord van, hè, dat is net zoals met een man. Hoe je de Bijbel kunt onderzoeken. Want als ik heel eerlijk, ik kom uit mijn werk, even snel lezen. Nou, ik heb geen idee wat ik gelezen heb. Ik ben direct weer weg en ik ben met hele andere dingen bezig. Maar God zegt, dat is net zoals een man die voor de spiegel staat. Ik weet niet hoe het is met jullie, is het mannen. Maar vanmorgen was trouwens het dubbele qua tijd. Maar dan ben ik me aan het wassen zo. Ik kijk even. Denk, oh ja, mijn lens even in. Handen wassen, lenzen in. Doe ik mijn haar wat water erin. Ik doe er haarlak in. Klinkt misschien heel stom, maar ja, dat doe ik. Haarlak in. Doe ik een beetje zo naar voren. Nou, en als ik het netjes doe, ben ik binnen 40 seconden weg. Nou, ik weet niet, wat is jullie tijd ongeveer, mannen? 40, 1 minuut, 1,5 minuut. Ja. Nou, zo lees ik de Bijbel ook. Maar ik ben er voorstander van tegenwoordig dat we als een vrouw de Bijbel gaan lezen. Nou, als een vrouw die zich 's morgens in de spiegel bekijkt. En ik zal niet voor iedereen gelden misschien, dat weet ik. Maar die kijkt naar zichzelf. Want mijn vrouw duurt ongeveer meestal gemiddeld 1,5 uur. Is dat netjes? Of is dat lang? Ja, dat is heel lang. Oké. Okay. Nou, dan nemen we mijn vrouw als voorbeeld dan, oké? Okay? Maar die kijkt in de spiegel en die zit en met de wenkbrauwen zo mooi zitten. En ze kunnen, ik denk, ja, maar dat heeft toch elke vrouw, of niet? Nou ja. Maar die kijkt hoe ze eruit zien. Die is veel gedetailleerder naar haar uiterlijk aan het kijken. Zit het mooi te maken. Nee, vrouwen kunnen zichzelf heel mooi maken, vind ik ook heel belangrijk. Dat klopt wel, toch? Oké. Okay. Gelukkig. Ik denk, anders klopt mijn beeld ook niet helemaal. Maar dat duurt in ieder geval, laten we zeggen, dan 10 keer langer als bij de gemiddelde man. Dus laten we zeggen 10 minuten. Nou, ik denk dat dit de bedoeling ook van het woord. Dat we niet het woord gaan lezen als een man die in de spiegel kijkt. Die heel snel, oh ja, ja, oké, wat moet ik vanavond nog doen, oké, ja, en dan weggaat. Nee, ik denk dat God tegen ons zegt van, pak eens een gedeelte en ga eens gewoon eens lezen wat er staat. Ga eens zoeken wat er staat en ga het uitdiepen. Ga het uitdiepen zodat die woorden ook werkelijkheid worden in je leven. Want waar je mee bezig bent, dat word je ook. Dat is zo belangrijk om het woord dan ook te lezen. Want ik zie ook in mijn omgeving mensen die het woord niet lezen. En dan gaan ze hele andere waarheden aannemen. Of krijgen hele vreemde discussies omdat ze niet meer weten wat er staat. Ik zal nog een voorbeeld noemen van. Stel je voor, je bent bouwvakker. En je bent van 's morgens vroeg. Laten we zeggen 6 uur. Zowel als de tijd dat bouwvakker begint, volgens mij 6, 7 uur. Tot 's avonds 8, 9 uur ermee bezig. Dan ben je continu aan het bouwen, aan het berekenen, aan het bedenken, offertes maken en je gaat maar door. De hele dag zo even pauze, denken, hoe moet dit en dat. En je hele leven staat daar, tot 8, 9 uur s'avonds staat er van in teken. Dan ben ik benieuwd, als jouw week er 5 of 6 dagen zo uitziet, waar je het s'avonds met je vrienden over hebt, of met je vrouw, of met je mensen, je kennissen. Ik heb het idee dat het meestal dan over je werk gaat. Maar stel je nou eens voor dat gewoon weer teruggaat, als het kan, hè, ik snap het ook wel allemaal. Als het nou eens gewoon weer teruggaat naar 40 uur of naar 32 uur. En dat je ondertussen 1,5 uur per dag het woord leest. En zo als een vrouw naar zichzelf kijkt in de spiegel, het gaat onderzoeken. Dan ben ik benieuwd hoe het over een maand staat. Volgens mij kom je dan op feestjes, of met kennissen of met mensen. Dan gaat het niet meer alleen over wat je allemaal als bouwvakker doet. Maar volgens mij gaat het ook in je groeien. Dus ik geloof ten eerste dat je eerst Jezus moet aangenomen als een liefdevolle God die van je houdt en achter je staat. Ten tweede geloof ik dat groeien wel eens een keuze kan zijn in plaats van iets wat je overkomt. Want zoals hier staat, even zien hoor, het is een zaadje, even zien wat staat het van het zaadje, oh ja. En ontvang met zachtmoedigheid in u geplante woord dat u zielig zalig kan maken. En wat het in de gemeente van die Jacobus aangeeft ook wel het probleem was, mensen die wouden daar eigenlijk niet meer naar luisteren. Ze hadden wat twist onder elkaar, de woorden van de Bijbel waren niet altijd wat ze wouden horen. Hè, want ze wouden liever qua, hè, dat stond hier ook, het vertrouwen op hun rijkdom was heel groot. Het waren veel woorden in die gemeente, maar ze kwamen niet tot daden. De verleiding van de wereld kwam ook de kerk en ze gingen dingen accepteren. Omdat ze de woorden van de sprekers en ook het woord van God niet meer wouden aannemen. Of misschien niet eens meer lazen. Het sluipt er zo makkelijk in. Daarom geloof ik ten eerste dat je, net wat ik zeg, dat je Jezus moet aannemen als je verlost als een liefdevolle God. En dat je ook als kind, geliefd kind van God, dat je dat gewoon bent. En ten tweede, dat je dus een keuze kan maken om te groeien. En dat het belangrijk is. En waarom is het nou zo belangrijk om te groeien? Want je bent toch al een geliefd kind van God? Dat hebben we toch gezien? Waarom is het zo belangrijk om te groeien? Nou, ik denk dat hier een beetje het hart van God. Kijk, God is liefdevol naar ons geweest en die heeft, wou ons als geliefd kind dat we gered zouden worden. En volgens mij is de bedoeling van God dat hart van God ook langzaamaan door het groeien in jouw hart mag geplant worden. Dat God zegt, oké, nu ben jij gered. Maar zijn jouw vrienden ook gered? Is jouw buurt ook gered? De mensen van wie je houdt, zijn die ook gered? Hebben die mij al aanvaard als hun verlosser? Dus door de groei die je maakt en dat je het steeds meer weet dat je geliefd kind van hem bent, dat je hart verandert. Ik heb het hier wat vaker genoemd volgens mij. Dit zegt iets over het hart van God. Eens even kijken, want ik heb... Oh ja. Ik moet even opzoeken. Ik weet wat staat. 2 Petrus 3. Daar staat, en dat gaat over zijn terugkomst. Ik denk wel, waarom komt Jezus terug en wanneer zou Jezus terugkomen? Ik denk er wel eens over na. Ik weet het niet, Jezus weet het zelf ook niet, staat in het woord. Maar ik denk, maar er staat hier wel een reden. Hij zei, de Heer vertraagt die belofte, hè, de belofte niet. Zoals sommigen dat beschouwen als traagheid. Hè. Nou, wanneer komt hij nou terug? Laat hem eens terugkomen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus dat is het hart van God. God wil gewoon dat niemand verloren gaat. En daarom denk ik dat God nog wacht voordat hij terugkomt. Of dat Jezus terugkomt. Want hij wil dat niemand verloren gaat. En mijn vraag vanochtend aan u is. Of aan jou. Ten eerste, is dat je hart al? En als dat niet zo is, mag dat jouw hart gaan worden? En wat dan zo belangrijk is. En dan denk ik van ja, hoe doe je dat? Want dat was eigenlijk waar ik mee wou beginnen. Hoe kom je tot daden? Nou, ik denk het allerbelangrijkste dat dit gewoon de basis is. Een keuze voor Jezus, dat je weet dat je geliefd kind van God bent en dat je keuze maakt om te groeien en dat je gaat groeien. En dat groeien, dat stopt volgens mij niet. Dat groeien stopt niet tot ergens waar je overlijdt. Daar zal het ongeveer stoppen. Maar het is niet dat ik denk, oh, nu ben ik volgroeid. Of nu ken ik het woord goed genoeg. Hè, soms, ik had vroeger het beeld, oh, als ik goed de Bijbel ken, nou, dan komt het allemaal goed. Nou, heel eerlijk, ik geloof er niks van. Ik geloof dat het heel belangrijk is om te groeien. Heel belangrijk om het woord te lezen. En misschien wel elke dag het woord te lezen. Maar ik denk dat het nog belangrijk is dat we in daden komen. Dat onze woorden die we spreken, die we vaak met elkaar over hebben, dat die in daden omgezet worden. Want het gaat om woord en daad. En ik denk dat de kerk, en dat spreek ik heel algemeen, heel vaak de daad in de kerk doet. Dus dat we een mooie kerk opbouwen en het heel belangrijk is. En ik vind het ook heel belangrijk. Maar dat we ook wel eens vergeten naar buiten te gaan. Ik hoorde hier vanmorgen een oproep. Ik denk fantastisch dat dat gebeurt. He, met kerst dat je de straat op gaat. Maar ja, moet ik dan evangeliseren op straat? Ja, misschien wel. Ik dacht eerst gezegd, nee, dat hoeft niet. Nee, misschien wel. Als dat bij jou past en dat heeft je hart, waarom niet? Maar goed, aan de andere kant, er zijn veel, veel meer mogelijkheden. Weet je wat de mooiste mogelijkheden misschien wel zijn? Dat je hier in de buurt zichtbaar gaat worden als gemeente. Dat je in de buurt zichtbaar gaat worden. Maar hoe moet je dat dan doen? Hoe zou je zichtbaar moeten worden? Nou, ik heb hier een paar dingen opgeschreven. De armen bezoeken. Of de armen kleden. Weduwen bezoeken. Ik geloof dat de bejaardenhuizen vol zitten met mensen die eenzaam en weduwe zijn, die bijna nooit bezoek krijgen. En heel eerlijk, ben ik er al geweest? Nee, ben ik heel eerlijk in. Maar schuurt het me? Ja. Want hoe meer ik erover lees, hoe meer ik denk, ja. Wie gaat de weduwe die vrouw of man laten zijn, die geliefd is? Wie geeft haar het luisterende oor, of wie geeft hem het luisterende oor dat hij zich waardevol voelt? De wezen. De mensen zonder ouders. Wie wil daar de vader voor zijn? Wie wil daar de moeder voor zijn? Je kunt het natuurlijk nooit vervangen. Maar wie wil, geeft die, dat kind, die jongere weer een stem? De daklozen. Wie geeft een onderdak? Gevangenen. Ik denk dat er zo gevangenen kunnen zijn die jaren opgesloten zijn en niemand zien. Het zijn mogelijkheden, hè, die we als christenen krijgen. En ik werd hier heel erg bepaald, dat was 2,5 week terug. Ik werk bij een bijbelschool met jongeren. En daar hadden we, elk jaar gaan we dan met hun naar de Wallen. In Amsterdam, daar staan prostituees voor de ramen. Ze schatten tussen 4.000 en 8.000. De regering denkt dat ze het volledig in de hand hebben, maar uit de getallen blijkt, er zijn tussen de 4.000 en 8.000 prostituees. Dan denk ik, ah, dan heb je het behoorlijk in de hand inderdaad. Er zit een verschil van 4.000 in wat ze niet weet. We zijn daar geweest, bij een organisatie van Frits Rauwvoet. Ik denk dat jullie André Rauwvoet wel kennen. Dat is dan de fractievoorzitter, vroeger fractievoorzitter van de ChristenUnie. Maar deze man, die had een organisatie, die zette zich in voor prostituees. En wat hij deed, hij had geen probleem met seksualiteit, dat had hij opgelost. Hij was wel een gezonde man, dus hij zag wel dingen, maar hij richtte zich op de ogen van de vrouwen daar. Dus hij ging daar over de wallen heen. En het lijkt daar allemaal licht en iedereen lacht en het is allemaal heel gezellig. Maar achter de ramen, je wil niet weten wat er gebeurt. Maar hij heeft de keuze voor gemaakt, ik ga niet naar hun lichamen kijken, ik ga alleen naar hun ogen kijken. En zo loopt hij bij hen langs en dan die vrouwen natuurlijk doen zo, kom maar. En dan ging hij erheen en dan zei hij van ja, hoe is het met jou, vroeg hij. En die vrouwen denken, hè, waarom vraag je dat nou? Dat boeit jou toch helemaal niet? Want die 10.000 mannen die voor je zijn geweest, die boeiden echt niet hoe het met mij was. Die hebben mij nooit eens in de ogen aangekeken, alleen maar naar mijn lichaam. En dan ging het gewoon het gesprek met aan, hoe is het met jou? En dan liep we verder. En zo ging hij met verschillende vrouwen, doet hij dat al jaren. En die vrouwen, die kennen hem. Op de wallen kennen ze hem allemaal. Maar wat hij daar doet, hij brengt daar ongelooflijk veel licht bij die vrouwen. Want die vrouwen gaan levens delen. En uiteindelijk, ik kan er heel veel verhalen vertellen, maar uiteindelijk geeft hij ze de keuze. Als jij achter de ramen wil, gaan we jou helpen. Alleen zei, dan moet je zelf de keuze maken. En als je komt, staan we voor je in. Wat er ook gebeurt. We gaan je opvangen, we gaan je financieel ondersteunen, we gaan de papieren voor je regelen, we zorgen ervoor weg dat je bij je pooien blijft. En ik wil voor één ding nog opkomen, dus lossen van dit. Als je denkt dat vrouwen daar vrijwillig achter het raam staan, dan klopt dat niet. Misschien 1%, en dan geloof ik nog niet dat die dat zelf willen. Die vrouwen staan daar volledig onder druk. Die vrouwen staan onder druk onder een pooier, waarschijnlijk uit Roemenië, Hongarije of Bulgarije. Ik zal een klein voorbeeld van geven. Er was een vrouw, die had een gezin met 4 kinderen. Haar man, die was wat aan de rommel geweest, die was op het verkeerde circuit gekomen, dus die had wat handels gedaan. En er was een man gekomen, die was zo, al voedend zat zij daar, is hij uit dat huis getrokken en gezegd, je man heeft schulden en jij gaat dat nu oplossen. Ze heeft het kind nog op de grond kunnen leggen, ze is er weggetrokken. Ze is via een omweg in Amsterdam gekomen, ze is achter ramen gekomen en het is gezegd, wil je kinderen nog zien, dan maak je 1.000 euro elke week over naar dit adres. En als je bij die vrouw bij het raam zat, doe je dit vrijwillig? Zegt ze allemaal ja. En waarom? Omdat ze anders in elkaar geslagen wordt. Het lijkt allemaal fantastisch dat ze veel geld verdienen. En het lijkt allemaal hartstikke mooi. Maar s'nachts liggen ze gewoon op een matrasje. Met een kartonnetje over hen heen. That's it hoor. Het is niet mooier dan het lijkt. Dus zit ze daar vrijwillig? Nee, absoluut niet. Maar wat ik wil zeggen, wat Frits Rauwvoet deed, die ging zijn leven delen met die vrouwen. En ik geloof dat hij echt niemand heeft aangeraakt. Maar hij ging zijn leven delen en hij heeft meer dan 500 vrouwen achter de ramen weggekregen. Maar ik denk dat Jezus dit gedaan heeft. Want ik denk dat Frits Jezus heeft aangenomen als verlosser. Dat Frits heeft gekozen om te gaan groeien. En te groeien in het woord, maar ook stappen te zetten naar buiten. Maar wat gebeurde er met die vrouwen? Die vrouwen werden van hoer of prostituee. Die door iedereen uitgelachen werd, werden het weer, hoe goed of hoe kwaad het ook gaat, werden het weer vrouwen. En Frits Rauwvoet heeft zich beschikbaar gesteld om dat te doen. En hij werkte soms van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's nachts. Want daar hadden tijd dat die vrouwen moesten staan. Maar hij ging zijn leven delen. En dan bedoel ik niet dat iedereen dit moet gaan doen. Want ik denk dat in uw omgeving, of waar je ook werkt, waar je ook bent, dat jij het licht en het zout der wereld kunt zijn. Als je wandelt met Jezus en het woord leest, zoals de diep in gaat, dat je gewoon al biddend tevoren je vriendin, je vrienden, voor je werk. Als er iemand bijvoorbeeld op je werk achter staat en die wordt gepest bijvoorbeeld. Misschien is het wel dat jij daar het licht mag zijn. Dat jij die persoon weer neer mag zetten als volwaardig mens die zich weggedrukt voelt. En de vraag is vanochtend, wil je dat licht zijn? Wil je dat zout ter aarde zijn? Wil je een omgeving het gaan brengen? Om van mensen die niks meer hebben, of die zich waardeloos voelen, daar weer mooie mensen van te maken. Door de liefde van Christus. En misschien voelt in dat, misschien denk je, ja, dat is wel leuk, Roelof, maar dat wil ik eigenlijk niet. Dit is niet mijn ding. Nee, dat kan. Maar dan vraag ik je wel, laat Jezus toe in je hart. En vraag hem dan in het gebed van, Heere Jezus, of misschien heb je nog nooit voor hem gekozen. Dus zeg, Heere Jezus, ik kies voor u en wilt u mijn hart veranderen. Wilt u mijn hart veranderen in een hart voor redding? Een redding voor mijn omgeving. En wat zou het dan mooi zijn? Want ik geloof, als je mensen gaat helpen, hun weer in het licht zet, vanuit het donker, dat Jezus zichtbaar gaat worden. Dat Jezus zichtbaar door jou gaat worden. En elk op ieders eigen gebied. En ik denk dat de kerken dan gaan ontploffen. Als we mensen op die manier uit zo'n hart gaan helpen. Maar zorg ervoor dat je hart op Jezus gericht is. Zorg ervoor dat je 100% weet dat je geliefd kind van Jezus bent en dat je de keuze maakt om te groeien. Om tot daden te komen. Dit was vanochtend wat ik met jullie wilde delen. Amen. We kunnen lunchen.